Wij zullen gaan luisteren naar de woorden uit de catechismus zondag 11, maar voordat we dat gedeelte lezen, openen wij het woord van God en dan lezen we uit Handelingen 16, vers 23 tot en met 34. Het gaat over Paulus en Silas die in de gevangenis worden geworpen omdat ze vals beschuldigd worden. En daar iets bijzonders meemaken rondom de cipier, de gevangenbewaarder. We lezen Handelingen 16, vers 23 tot en met 34 en daarna uit de catechismus zondag 11. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God en de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven, en hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Tot zover de lezing uit de schrift. Ik heb dit gedeelte gekozen vanwege die vraag van deze man, wat moet ik doen om gered te worden, om zalig te worden? En het antwoord is geloof in de Heere Jezus. En u zult gered worden. Wij denken na aan de hand van zondag 11 over die naam Jezus. Vraag en antwoord 29 en 30 uit de catechismus. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan ook zij in de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid ten heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, door dat te doen verloochenen zij de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij hem met de mond roemen. Want een van tweeën, of Jezus is geen volkomen zaligmaker, of zij die deze zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in hem bezitten wat tot hun zaligheid noodzakelijk is. Tot zover. Ik geloof in Jezus, laten we die woorden boven de preek schrijven. Ik geloof in Jezus. We hebben drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste, waarom Jezus? Ten tweede, waarom geloven? En ten derde, waarom aannemen? Ik geloof in Jezus, zo luidt het tweede artikel van de 12 artikelen. Het eerste is, ik geloof in God. Het tweede, en in Jezus. Daar staan we bij stil, ik geloof in Jezus. Waarom Jezus? Ten tweede, waarom geloven? En ten derde, als de catechismus dat nader uitlegt, waarom aannemen? De drie gedachten voor de preek. Gemeente, een tijdje geleden bekeek ik een prachtig, mooi, indrukwekkend interview met een Rooms-Katholieke man. Ik kan zijn naam ook wel noemen. Manu Kersen, een man uit België, die heel veel geschreven heeft. Heel veel mooie wijze dingen gezegd heeft over verlieservaring, rouwverwerking. En ik keek naar dat interview en ik hoorde zijn woorden en ik zag deze wijze, die innemende man. En hij zei zoveel hartverwarmende en prachtige dingen. Maar ik weet dat hij Rooms-Katholiek is. Hij zei dat ook in dat interview. Hij gelooft in God. Hij gelooft dat er iemand is die deze wereld regeert en leidt. En dan komt er bij mij, als ik zo'n interview bekijk, dan komt er bij mij die vraag boven. Als deze man nu sterft, zou die gered zijn? Zou die behouden zijn? Hij is bepaald niet herstelde vorm. Hij is Rooms-Katholiek. In ieder geval zo opgevoed. Zou deze man nu echt geloven? Als ik hem hoor, bij wijze van spreken, ik gun het hem van harte. En ik vind het zo mooi wat deze man aan wijsheid doorgeeft. En aan uiteindelijk een door en door christelijke boodschap. In de zin dat wat hij zegt allemaal voorkomt uit wat de Bijbel ons aanreikt. Misschien dat jij die ervaring ook wel hebt. Dat je andere mensen ontmoet. En dat je denkt, ja maar, hoe zit dat nou? Zouden zij gelijk hebben en wij dan? Hoe kan er zoveel verschil zijn? Misschien dat er ook wel jongelui zijn die daarmee zitten. Waarom zouden wij gelijk hebben? Zijn we niet te kritisch? Of we kunnen het ook dichter bij onszelf houden en de vraag stellen, ja maar, hoe weet ik nu zeker dat ik het echte geloof heb? Misschien zit ik er wel naast, misschien zitten wij er wel naast. Misschien hebben andere mensen gelijk en wij niet. Hoe kan ik weten dat ik echt geloof heb? Ja, er zijn toch zoveel mensen die zeggen dat ze geloven, maar geen geloof hebben. Er zijn zoveel mensen die denken dat ze behouden zijn en verloren gaan. Er zijn zoveel mensen die bidden, o God, ik dank u. Ja, dat zei de fariseeën toch ook. Ben ik zo iemand? Als die vraag ons bezighoudt en mag bezighouden, dan kunnen we een aantal antwoorden naast elkaar zetten. Er zijn mensen die zeggen, joh, we moeten het algemeen houden. We hebben de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, en daar houden we het bij. Het is algemeen, je moet het niet te specifiek maken. Dus als je aan mensen vraagt, geloof je in Jezus? En ze zeggen ja, dan moet je niet doorvragen, moet je niet te kritisch zijn, dan moet je dat aanvaarden en accepteren. Mensen geloven in Jezus, ja, dat is genoeg. Die mensen zullen behouden worden. Maar is dat zo? Er staan teksten in de Bijbel die andere kant op wezen. De Heer Jezus zegt zelf, niet iedereen die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk van God. En hij zegt in Johannes 2, er staat beschreven, veel mensen geloofden in hem. Maar Jezus vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, want hij wist wat in hun hart was. Dus het is niet genoeg om te zeggen, ik geloof in Jezus en het daarbij te laten. Nee, zeggen andere mensen, zie je wel. Er zijn zoveel mensen die zeggen dat ze in Jezus geloven. We moeten dat meer toespitsen. We moeten ook dieper kijken. We moeten naar de details als het ware. Dat algemene is niet genoeg. Laten we eens nauwkeuriger doorvragen. Het is niet goed genoeg om alleen te vragen, geloof je in God, geloof je in Jezus? Maar ga eens een stap verder. Wat vind je van die ontdekking van de reformatie, de rechtvaardiging door het geloof? Hoe sta je tegenover de 3 gereformeerde belijdenisgeschriften? Ben je het daar wel mee eens? En anderen gaan nog een stap verder. Hoe denk je over het aanbod van genade? Ben je daarvoor of ben je daar tegen? Ben je voor 2 verbonden of ben je voor 3 verbonden? Hoe denk je eigenlijk over de wedergeboorte? Ja, het is wel goed om gereformeerd te zijn, maar eigenlijk moet je bevindelijk gereformeerd zijn. Dus dan krijgen we allemaal aanvullende vragen waarmee we dieper gaan, nauwkeuriger zijn, doorvragen. En dan vinden we het echte antwoord. De echte christen is de bevindelijke christen. We komen dat in andere varianten tegen. Er zijn ook mensen die het dan niet toespitsen op bevinding, maar in Oost-Europa bijvoorbeeld vind je nogal eens baptisten die zeggen, ja, als je rookt of als je drinkt, dan ben je geen christen. Een tijdje geleden kwam ik een man tegen van een Pinkstergemeente. Die vroeg aan mij of ik in tongen sprak. Ik zei, nee, ik spreek niet in tongen. En ik vroeg aan hem, ben ik dan wedergeboren? Nee, zegt die man, u bent niet wedergeboren. Je echte christen kan in tongentaal spreken. Dus we zien dat gemeente, die neiging om het toe te spitsen, om dieper te gaan, om dat algemene achter ons te laten. En als het ware door te gaan tot op de vierkante millimeter. Nou, de catechismus vindt een tussenweg die de kracht van beide posities, zeg maar, combineert en die de zwakte van allebei achter zich laat. Wat doet de catechismus? De catechismus zegt, ik geloof in Jezus. Wie dat zegt, is behouden. Of beter gezegd, wie dat gelooft. Wie in Jezus gelooft, is gered, is behouden. Maar de catechismus doet er nog wat bij. Die zegt, als we dit dan zeggen, laten we dan ook goed kijken wat dat betekent om in Jezus te geloven. Dus in die vier woordjes, ik geloof in Jezus, in die vier woordjes zit de waarheid als het ware, de zekerheid besloten. We hebben niet van alles erbij nodig om zeker te weten of ons geloof echt is, of we een echte christen zijn. Maar we hebben hieraan genoeg. Nou, laten we kijken hoe de catechismus dat doet. Wat doe je dan als je in Jezus gelooft? Drie vragen heb ik geformuleerd. Waarom Jezus? Waarom geloven? Waarom aannemen? En dan in de eerste plaats dus waarom Jezus? De 12 artikelen beginnen met het eerste artikel, ik geloof in God. En het tweede artikel zegt, ik geloof in Jezus. Dus dat blijft heel algemeen, heel bazaal, heel wezenlijk. Ik geloof in Jezus. Waarom Jezus? Waarom geloven wij in Jezus? En niet in Mohammed of Boeddha? Waarom hebben we niet de godsdienst van de Siktempel, hier is de Paasstraat en verder in Kralingseveer. Er zijn zoveel godsdiensten, er zijn zoveel geloven. Waarom zouden wij in Jezus geloven? Nou, die naam Jezus betekent zaligmaker, redder. Hetzelfde woord. Zaligmaker, redder. De vraag zegt het, vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker, redder genoemd? Dus die naam van Jezus betekent niet leider, betekent niet profeet, betekent niet koning, betekent niet voorbeeld, betekent niet profeet, betekent niet leraar, betekent niet, vul maar in. Hij is dat ook wel, maar het is niet wat zijn naam betekent. Zijn naam betekent redder. Toen de engel kwam tot Jozef en zegt, er zal een kind geboren worden, noem zijn naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken, want hij zal zijn volk redden. Waar redt hij hen dan van? Nou, ik houd het nu vanmiddag heel algemeen. Hij redt van de dood, hij redt van de rampzaligheid, hij redt van de verlorenheid. Het zal nog wel uitgewerkt worden in de komende zondagen, wat die redding dan precies inhoudt en hoe Jezus dat heeft gedaan. Maar ik wil vanmiddag vooral dit benadrukken, Jezus is redder. Waarom Jezus? Omdat Jezus redder is. Dus hier hebben we een heel belangrijk punt, gemeente. Als Jezus redder is, kunnen wij blijkbaar onszelf niet redden. Als Jezus redder is, kunnen anderen ons niet redden. Wij hebben een redder nodig. Een christen is dus iemand, we gaan weer terug naar die paar woordjes. Een christen is iemand die zegt, ik heb redding nodig en ik kan mijzelf niet redden. Dus als je zegt, nou ik red het wel, ik red me wel, ben geen christen. Een christen zegt, ik kan mijzelf niet redden. Een christen zegt niet, God helpt iedereen die zichzelf wel helpt. Nee. Een christen zegt, als Jezus mij niet redt, ben ik reddeloos verloren. Als Jezus mij niet zalig maakt, wacht mij de rampzaligheid. Ik erken het, ik beleid het. Ik heb een redder nodig. Ik heb Jezus nodig. Niemand kan mij redden en zalig maken dan Jezus. Alleen zonder Jezus zal ik de hemel niet zien. Dus gemeente, ik stel vanmiddag geen vragen over de vierkante millimeter. Ik ga niet vragen of je in tongentaal spreekt. En ik ga niet vragen of je bevindelijk bent. En ik ga niet vragen of je voor of tegen het aanbod van genade bent. Voor of tegen twee of drie verbonden. Dat zijn niet de vragen waar het nu over gaat. Ik stel een vraag over die naam Jezus, redder. Erken je dat je een redder nodig hebt? Erken je dat je gered moet worden? Beleid je dat? Besef je dat? Geloof je dat? Dat is de eerste vraag. Waarom Jezus? Omdat Jezus redder is en wij een redder nodig hebben. Zo eenvoudig is het. Wij worden niet zalig, gemeente, omdat wij bevindelijk zijn. Wij worden niet gered door onze dogmatiek. Wij worden gered door de redder, door Jezus. Zo eenvoudig is het. Waarom Jezus? Onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede. Waarom geloven? Want dat woordje komt er ook in voor. Ik geloof in Jezus. Ik geloof in God de Vader. En in Jezus. Geloven. Waarom geloven? Waarom niet liefde? Waarom niet hoop? Waarom niet? Waarom niet goede werken? Waarom niet een goed hart? Nee, ik geloof in Jezus. Waarom hebben wij geloof nodig om gered te worden? Waarom is geloven genoeg om gered te zijn? Waarom is geloven onmisbaar, noodzakelijk om gered te worden? Waarom zei Paulus en waarom zei Silas tegen die man, toen hij zei, wat moet ik doen om gered te worden? Geloof in Jezus en je zult gered zijn. Waarom altijd maar weer dat geloof? Nou gemeente, het woord geloven betekent vertrouwen. En de vraag is dit, wie vertrouw ik als mijn redder? Wie vertrouw ik als ik gered moet worden? Kinderen, stel je voor, ik hoop dat je het nooit meemaakt, maar je kunt het in je gedachten voorstellen. Je bent in een toren, een watertoren, of een kerktoren, of een andere hoge toren. En terwijl jij daar bovenin bent, komt een brand. Beneden onder in de toren. Brand. Je kunt niet met de lift naar beneden. Je kunt niet met de trap naar beneden. Er is geen ladder waarmee je uit het gebouw kunt. Wat bedreigend. Wat gevaarlijk. Je kunt jezelf niet redden. Je hebt een redder nodig. Nou, daar in die kamer waar jij bent, hoog in die kerktoren of die watertoren, zitten vier ramen. Aan elke kant zit een raam. Je besluit om te kijken of er mensen zijn die jou willen redden. Dus je loopt naar dat eerste raam en dan zie je wat. Het antwoord van de catechismus, laten we het zomaar lezen, die gaat erop in. Vraag 30. Geloven dan ook zij in de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid en hel bij de heiligen, dat is het eerste, bij de heiligen zoeken. Kinderen, wat zijn heiligen? Heiligen zijn in de tijd dat deze catechismus geschreven werd, in de tijd van Luther en Calvijn. Heiligen zijn eigenlijk de allerbeste christenen, de allerbeste gelovigen die er waren. En in die tijd zei de kerk, de Rooms-Katholieke kerk, je hoeft niet tot Jezus te bidden, maar richt je maar tot de heiligen. Stel je vragen aan hen. Nou, dus je gaat naar dat eerste raam en je ziet daar buiten allemaal goede christenen staan. Allemaal mensen die van de Heer Jezus houden. Allemaal mensen die geloven, maar het zijn mensen. En de vraag komt, zou je hen vertrouwen? Heb je voldoende vertrouwen in die mensen daar bij dat eerste raam om te zeggen, zij vangen mij op. Zij redden mij. Als ik spring, ben ik gered. Dat is het eerste raam. Je gaat naar het tweede raam en de catechismus zegt, bij zichzelf. Je kijkt kinderen uit dat tweede raam en wie zie je daar staan? Je ziet jezelf staan. Ja. Kun jij jezelf opvangen als je springt? Heb je voldoende vertrouwen in jezelf om de sprong te wagen uit het tweede raam? Er is nog een derde raam. Ergens anders, bij andere mensen. Je gaat naar het derde raam en je kijkt naar buiten en je ziet allemaal mensen van andere godsdiensten. Mohammed, Boeddha. Andere mensen die in deze tijd belangrijk zijn. Je ziet wel, misschien wel wetenschappers staan. Je ziet dokters staan, in deze tijd zo belangrijk. Zou je hen vertrouwen? Je ziet misschien wel sporters staan, filmsterren, muzici. Zijn die mensen degene waar je op vertrouwt? En dan beweeg je naar het vierde raam. Je kijkt naar buiten en daar zie je Jezus. Nou, als we dit voor ogen houden, gemeente, dan begrijpen we allereerst waarom God om geloven vraagt. Dat is niet toevallig. Eigen inspanning helpt mij niet. Als ik daar in die kamer ben en weet dat er brand woedt, dan maakt het eigenlijk niet uit of ik oud ben, of dat ik jong ben, of ik jonger ben, of een meisje ben, of ik rustig ben van binnen, of dat ik in paniek ben. Het maakt niet uit wat ik geloof en wat ik denk, wat mijn dogmatiek is, het heeft allemaal geen invloed. Of ik wel of niet in tongentaal spreek, of ik wel of niet bevindelijk ben, het maakt niet uit, het redt mij niet. De redder is daarbuiten. Het enige wat mij kan redden is vertrouwen op een redder. Het enige wat mij redden kan is dus geloof. Paulus zei tegen die stokbewaarder, vertrouw op Jezus en je zult gered zijn. En dat zegt hij ook tegen ons. We zien nog iets belangrijks als we dit voorbeeld voor ogen stellen, gemeente. We moeten kiezen. We moeten kiezen. Je kunt niet uit het eerste en uit het derde raam tegelijk springen. Je kunt niet uit het tweede en het vierde gaan. Je kunt ze niet alle vier gebruiken. Je moet een keuze maken. Welke van de vier? Als je kiest voor dat eerste, de heiligen, dan zegt het antwoord, als wij ons vertrouwen op de heiligen stellen, door dat te doen verloochenen wij de enige zaligmaker Jezus. Ja, als ik kies voor raam 1, kies ik niet voor het vierde raam. Als ik kies voor de heiligen, wantrouw ik Jezus. Als je kiest voor het tweede raam, vertrouwen op jezelf, ja, dat is wel het domste wat je kan doen. Hoe zou ik mijzelf op kunnen vangen als ik zelf gered moet worden? En het derde raam dan, al die godsdiensten, al die wetenschappers, al die leraars, al die goede voorbeelden, al die andere mensen, al die andere mogelijkheden. Zal ik springen? Zal ik hen vertrouwen? Of zal ik doorlopen naar het vierde raam, waar Jezus staat met milde handen, vriendelijke ogen? Kijk, gemeente, dat is geloven in Jezus. Vertrouwen in Jezus als mijn redder. Waarom telkens geloven? Waarom altijd maar weer die oproep? Geloof. Geloof. Omdat er geen andere manier is om gered te worden dan vertrouwen op de redder. Echt waar, geloven is niet een prestatie, is niet een goed werk, is niet een inspanning die ik moet verrichten. En waar God dan zijn goedkeuring aan geeft. Maar geloven is dit, om als een reddeloos mens te vertrouwen op de redder. En Jezus vraagt ook niks van ons, dan alleen dat wij hem vertrouwen. Dan alleen dat wij zijn milde handen zien en zijn vriendelijke ogen waarmee hij ons tegemoet ziet en nodigt. Is hij dat vertrouwen niet waard dan? Zou je een andere redder kiezen? Zou je geen één redder kiezen door niet te geloven? Ja, zegt iemand, maar ik kan niet geloven. Ik kan niet geloven. Wat betekent dat, gemeente? Als we zeggen, ik kan niet geloven, dat betekent dat je in het midden van de kamer gaat zitten en dat je kijkt naar de vier ramen om je heen en dat je zegt, ik kan niet kiezen. Iedereen die zegt, ik kan niet geloven, zegt, ik kan niet kiezen, ik blijf hier zitten, ik doe niks. Ja, maar is dat dan ook geen wantrouwen in de enige zaligmaker en redder Jezus? Is dat dan waar we begrip voor moeten hebben? Is dat dan een excuus, gemeente? Nee toch, dat kan toch niet? Ik kan niet geloven. Kijk, de Bijbel zegt, wie wil geloven, die kan geloven. Wie wil vertrouwen, die kan vertrouwen. Jezus kwam bij die man die 38 jaar ziek was in Johannes 5. En hij zegt, wil je gezond worden? En zo stelt hij aan ons de vraag, wil je gered worden? Wil je dat? En verderop in datzelfde hoofdstuk, Johannes 5, in vers 40, zegt Jezus, u wilt tot mij niet komen. U wilt het niet. Is dat dan is dat jouw toestand, dat je niet wilt? Wie wil, zegt Jezus, die mag komen. En dan zegt hij tegen ons, wie wil geloven, wie wil vertrouwen, die kan geloven. Die is gewillig gemaakt door de Heilige Geest. De Heilige Geest doet geen half werk. Als wij willen geloven, mogen wij geloven, kunnen wij geloven. Kom tot mij, zegt Jezus, ieder die vermoeid en belast bent. En ik zal je opvangen. Ik zal je redden zijn. Zo gaan we naar onze derde gedachte. Waarom aannemen? Misschien zegt iemand, en toch zit ik nog met die vraag, heb ik wel echt geloof? Want het staat er toch, als ik die vraag, nog niet eens het antwoord, maar die vraag 30 lees, geloven dan ook zij in de zaligmaker Jezus? En het antwoord is nee. Door dat te doen verloochenen zij de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij met de mond in hem roemen. Dus dat kan blijkbaar dat mensen de mond vol hebben over Jezus en in hem roemen en zeggen dat zij geloven, maar zij geloven niet. Toch niet. Misschien zegt iemand, ben ik wel zo? Geloof ik wel? Echt, er zijn zoveel mensen die het over Jezus hebben. Er zijn zoveel mensen die zeggen dat zij geloven. En toch niet werkelijk. Hoe kan dat? De catechismus geeft gemeente een extra toelichting. In het laatste deel van antwoord 30. Op dat woord geloven, een van tweeën, staat er of Jezus is geen volkomen zaligmaker, of zij die deze zaligmaker met een oprecht geloof aannemen. Moeten alles in hem bezitten wat tot een zaligheid noodzakelijk is. Aannemen. Dus dat is onze derde gedachte. Waarom aannemen? De catechismus baseert zich hier op de Bijbel. Denk aan Johannes 1 vers 12. Zovelen hem hebben aangenomen, namelijk die in zijn naam geloven. Dus geloven is aannemen. Wil je weten of je geloof echt is, of je het Bijbelse geloof hebt, het zaligmakende geloof, dan zegt de Bijbel, dan zegt de catechismus, dan kom je uit bij dat woord aannemen. Of in die paar woorden van de 12 artikelen, ik geloof in Jezus. We hebben stilgestaan bij waarom Jezus, we hebben stilgestaan bij waarom geloof. Maar dat woordje in is ook wel mooi. Ik geloof in Jezus. Er staat niet, ik geloof wel dat er een Jezus is. Ik geloof dat er een zaligmaker is. Nee, ik geloof in Jezus. Ik vertrouw hem. Ik stel mijn vertrouwen op hem. Dus dat betekent niet, ik geloof het wel. Nee, ik geloof in hem. En dat maakt dat woordje aannemen duidelijk. Dat woordje aannemen benadrukt en onderstreept dat geloven een reactie is. Een antwoord, een keuze, een beslissing. Om wat Jezus over zichzelf vertelt. Als Jezus zegt, ik ben Jezus, ik ben redder, ik ben zaligmaker. Wat is ons antwoord? Wat is onze reactie? Daar vinden we het antwoord, gemeente, want geloven is niet iets onbewust hoor. Is niet iets wat diep van binnen in je hart zit. Een kenmerk dat sommige mensen hebben en anderen niet. En waar je naar moet zoeken en graven. En wat je na veel inspanning ontdekt, of misschien niet ontdekt omdat het bijna onvindbaar en onopmerkbaar is. Nee, de Bijbel zegt geloven is aannemen. Geloven is een bewuste daad van vertrouwen en overgave aan de Heer Jezus. Geloven is een keuze maken tussen die vier ramen van het brandende gebouw. Om te zeggen, bij dat vierde raam zie ik Jezus staan. En ik zal alle andere redders die zich in deze wereld aandienen afwijzen. Omdat er maar één redder is die ik vertrouwen wil. En die ik mijn vertrouwen geef. Jezus. Nou, zo gebruikt de Bijbel dat woord aannemen. Zoals een bruid en een bruidegom elkaar aannemen. De bruidegom zegt over zijn bruid, ik neem jou aan. Niet dat meisje, maar jou. Ik neem jou aan. Ik kies voor jou. En de bruid van haar kant zegt ik, neem jou aan als mijn man. Niet die jongen of die persoon, maar ik neem jou aan. Jij bent degene aan wie ik mij verbind. Kijk, gemeente, dat is aannemen. Dat is een bewuste daad waarmee we ons aan Christus verbinden. Zo zegt het geloof, niet de heilige, niet mijzelf, niet iets anders, geen ander mens, geen andere godsdienst, maar Jezus alleen. Hem wil ik aanvaarden als mijn redder. Want omdat degene die Jezus vertrouwen, of Jezus is geen volkomen zaligmaker, zegt het antwoord, of die deze zalig maken met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in hem bezitten wat tot een zaligheid nodig is. We kunnen ook voor dat woordje aannemen het woordje aanvaarden gebruiken. Als u of jij dat liever hebt, dan mag dat ook. Vanuit het Grieks, de taal waarin de Bijbel geschreven is, is het allebei hetzelfde. Aannemen of aanvaarden. En ik vind dat woord aanvaarden net zo mooi als het woord aannemen. Want het woord aanvaarden laat zien dat wij Jezus aanvaarden. Daar klinkt de rust in door. We aanvaarden hem als redder. We aanvaarden hem. Ik berust erin, zo mag je het zeggen. Ik berust erin om mij te laten redden. Als ik Jezus als redder aanvaard, dan laat ik hem het werk van redding doen. Ik aanvaard hem. Waarom zijn we toch telkens weer onrustig? Waarom is het toch weer zo vaak die twijfel in ons hart? Of we wel echt gered zijn, of we wel echt vergeving hebben. Of ik wel echt behouden ben. Waarom kan er zo vaak die onzekerheid zijn? Ben ik nu echt zalig? Ben ik echt veilig tegen de dood? Ja, waar komt dat vandaan, gemeente? Probeer toch niet uit raam 2 en raam 4 tegelijkertijd te springen. Een beetje op jezelf steunen en een beetje op de Heere Jezus. Je redt het alleen door je te laten redden. Geef dat vertrouwen, aanvaard Jezus nu eens als volkomen redder. Aanvaard het, dan zul je de rust hebben. We gaan afronden, gemeente, waarom zouden wij gelijk hebben? Waarom zou ik mij niet vergissen en ernaast zitten? Er zijn toch zoveel mensen die met de mond in Jezus roemen. Er zijn toch zoveel mensen die oprecht een andere godsdienst belijden. Waarom zouden wij gelijk hebben? Nou, gemeente, nog een keer. Niet omdat wij gereformeerd zijn of omdat wij bevindelijk zijn of in tongentaal spreken of dit of dat hebben. Omdat wij doorgaan tot de vierkante millimeter. Nee, waarom zouden wij gelijk hebben? Waarom? Waarom zouden wij gered zijn? Omdat we Jezus hebben. Ik geloof in Jezus. Wil je zekerheid hebben van je zaligheid? Wil je in deze onzekere tijden zeker weten dat jouw leven veilig is? 3 vragen bij 4 woorden. Ik geloof in Jezus. Beantwoord voor jezelf eens die vragen. Waarom? Waarom Jezus? Waarom geloven? Waarom aannemen? En als je daarop zegt, ik vertrouw Jezus als de enige redder. En ik aanvaard dat mijn zaligheid bij hem in veilige handen is. Dan is het zeker waar. Dan heb je in Jezus alles wat voor jouw zaligheid noodzakelijk is. Amen. Laten we daarvan zingen uit Psalm 56. Psalm 56 vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich niet meer stoot. En wat er volgt. Psalm 56 vers 6.